U gaat luisteren naar cassette 5 van De hele wapenrusting van God.
We lezen uit de schrift Efeze 6, de versen 14 tot en met 17. Efeze 6, de versen 14 tot en met 17. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Tot zover.
Het is goed om hier weer te zijn. Ik denk dat het goed is om, voordat we gaan luisteren naar wat God ons te zeggen heeft, met elkaar te bidden. Vader, op dit moment in het besef van afhankelijkheid van u, we gaan met uw woord aan de slag, Vader. We gaan luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Geef dat het gedruis om ons heen verdwijnt en dat ons hart zich richt op dat wat u te zeggen hebt. Mogen we oren hebben, Vader, die verstaan. Een hart dat het overweegt. Een leven dat zich laat zien in al zijn facetten. Dankbaar, Vader, dat we hier in rust en vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dankbaar voor allen met wie we verbonden zijn. Dat u het leidde. In elk opzicht, in spreken, in luisteren, in vertalen, vanuit ons hart naar praktijk toe. En mag het zijn tot even nu. Daar willen we danken voor in Jezus' naam. Amen. We spreken vandaag, ik wil met u nadenken over het vers dat genoemd is. En we zitten midden in een aantal predicaties over de toeren, over, ja, over wapenrusting. We rusten ons toe met datgene wat er staat. En dan zijn we vandaag toe aan dat gedeelte, nadat we gelezen hebben, staat dan jullie lenden, en ik lees dat scherper naar de grondtekst vertaald, staat dan jullie lenden omgord met waarheid, en aangedaan hebben de pantser van de gerechtigheid, en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat zijn een aantal momenten geweest die we met elkaar gehad hebben. En vandaag zijn we bij het volgende gedeelte waar staat, in alles. Dat is heel belangrijk dat het in het Grieks voorop staat. In alles. Opnemend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. En ik denk dat het daar is. Paulus kiest daar een beeld. Denkt u maar aan die Romeinse soldaat die daar staat, naast hem, die hem in zijn huis heeft moeten bewaken. En die soldaat die zich gekleed wist in die, ja, wapenrusting die Romeinse soldaten droegen, die bracht hem op dit beeld. En ik geef u zeker dat beeld mee uit Jesaja van een aantal predicaties geleden, waarin ook vanuit Jesaja de profetie spreekt over wapenrusting. Rusting, toegerust zijn met datgene wat God nodig heeft. Nou kunnen we er uren over praten, en dat is het zeker waard. Maar ik denk, zouden we nou beseffen waar het is? Hebben we door waar het ten diepste in alle dingen om gaat? Het viel me op. Er moest bij ons op school iets worden voorbereid. En er werd enthousiast door een aantal mensen bij elkaar gezeten. En voordat we eigenlijk over de inhoud van het verhaal hadden gepraat, wat gaan we nou inhoudelijk doen, werden er een heleboel dingen van stal gehaald. En iedereen buitelde over elkaar heen en het ene was nog mooier dan het andere. En ik zat er zo eigenlijk zo van, ja en? Wat ga je nou vertellen? Het is fijn dat je lichtjes ophangt. Het is fijn dat je muziek draait. Het is fijn dat je met zilverfolie werkt. En het is fijn dat, maar wat gaan we nou eigenlijk vertellen? En dan kijken ze zo eigenlijk aan zo van, doe nou niet zo moeilijk. We hebben toch een heleboel leuke dingen? Ja, prima. Maar wat gaan we nu eigenlijk vertellen? En dat is dan moeilijk om dat van stal te halen. Want met vaccinelichtjes in kozijnen en een stemmig muziekje en met zilverpapier ben ik alleen maar bezig met buitenkant, met de vorm. Dat is net zoiets als een ontzettend mooie tafeldekken. Met alles erop en eraan, sfeervol, de entourage perfect, maar er komt niks op tafel. Dan voel je ook toch lichtelijk. Nou, vult u maar in wat u hierbij wil bedenken. Ik heb een aantal mooie Rotterdamse kreten tot mijn beschikking, maar wou ik maar niet doen. Maar ik denk, wat zijn we toch vreemd in deze wereld. We verkopen gebakken lucht, noemen ze dat. Reclame bezorgt je een schuldcomplex dat je niet verder kunt leven als je niet dat koopt wat men je aanbiedt. Terwijl als je het niet hebt, het uitstekend gaat. Als je het wel hebt, gaat het vaak niet zo goed. Allemaal gebakken lucht, allemaal glitter. Het stelt niks voor, als er licht opvalt, glanst het ook. Maar waar zit nou datgene wat glanst van binnen? Die werkelijke lichtglans, en noemt u daar alles maar weer op wat u weet vanuit het woord. Het gaat me vanmorgen om geloof. Om wat Paulus dan zegt, letterlijk vertaald, het langschild van het geloof. En misschien zit je hier en denk je, nou, je moet even niet zo tegen me aanmieren vandaag. Ik ben er, ik heb zelfs meegezongen tussen het praten door. Ik heb mijn handen gevouwen toen je het vroeg, mijn ogen dicht gedaan. Ik ben er toch, daar moet je blij mee zijn. Dat ben ik ook hartstikke. Maar het gaat God niet om uw en mijn fraaie buitenkant. Maar het gaat God ten diepste om uw en mijn hart. Waar is dat hart op gericht? Of zou ik het met woorden mogen zeggen, op wie is je hart gericht? En dat is de vraag die God neerlegt. Fijn al die glitter, al die glamour, al die beaumonde, al die buitenkanten van het leven. Maar hoe zit het met je hart? En dan lees je vaak bij mensen die van de glitter leven, een hart dat zoekt met 6 huwelijken. Met drugs, met alles wat ze dan doen. Omdat dat hart zo leeg is. Omdat er geen zaken zijn die dragen. Die iets geven wat je nodig hebt. Je kunt je verstuiken, bijna. Geestelijk, aan alles wat er te bieden is. Maar wat is de kracht in je leven? Wat is je hart? Waar is je hart op gericht? Op wie is je hart gericht? We praten vanmorgen over geloof. Over wat Paulus dan noemt, hè, in alles, opnemend in alles. Paulus is niet zo iemand die scheiding maakt tussen dat is dat en dat is naar buiten. Dit is mijn ontspanning en dit is mijn zondagsmorgendienst en dit is wat ik daarna doe. Paulus zegt, je bent mens. Je bent een gelovig mens. Of misschien ben je om weg om te overwegen of het wat voor je is. Maar Paulus zegt, geloof is iets wat je leven bepaalt. Geloof is iets, als het vanuit je hart komt, en daar hebben we van geleerd dat daaruit ons gedrag voortkomt, dus je gedrag laat zien wat er in je hart zit, oef, zeg ik dan wel eens. Maar het gaat, Paulus, om u en mijn hart. Het gaat om in alles, in al mijn omstandigheden, ik kan het niet losdenken dat ik zoon van God ben. Ik kan het niet losmaken dat ik in alles zijn wil zoek. Ik bid ervoor. Ik leef ernaar, met alle fouten die ik maak. En dan gaat het om in alles opnemend. Dat woord opnemend is een woord dat u moet kennen. Is een woord dat u moet proeven. Want opnemen heeft te maken met, ja, datgene waarvoor je moet bukken om het voor je te krijgen. Je moet iets opnemen. Je moet je uitstrekken daarna. Het voor je zetten. Dat lang schild van het geloof. Dat is niet iets van, ik heb het 1 keer gedaan en nou klaar. Maar het is een dagelijkse zaak. Dagelijks bezig zijn met datgene wat God geeft. Dagelijks bezig zijn met datgene wat God als draagkracht in je leven neerlegt. U dacht, hij is gek. Want er staat al een glas En dan neemt hij een flesje mee. Maar hier drink ik van. En dit laat ik dicht. Want je ziet dat overal op het ogenblik. Mensen die de klas binnenkomen, leerlingen, of in examenzalen, of studenten die tentamens moeten doen, of mensen die gaan sporten, maar daar kan ik me nog bij voor. Altijd zo'n flesje water bij zich. En dat wordt dan regelmatig even een... En het wordt dan open en dicht gedaan en zo zie je het een aantal keren heen en weer gaan. Ik heb even het merkje eraf gehaald. Ik denk, waarom doen we dat eigenlijk? Mensen nemen flesjes mee met water en ik zeg er niks van. Maar het is ook modieus. Het is mode bepaald. Blijkbaar hoort dat er toch tegenwoordig bij. Je moet goed voor jezelf zorgen, dus je moet drinken. Water drinken. Ja, ik had eigenlijk de predikatie als werktitel gegeven, maar dat doe ik dus niet. Mag ik u iets inschenken? Maar ik denk dat geeft te veel associatie. Maar ik meen het bloedserieus. Mag ik u iets inschenken? In de zin van, wat is datgene wat naar binnen komt? Wat drink je? Wat neem je op? Die wat modieuze sjouwerij met flesjes water. Lekker hoor. Water is een heerlijke drank. Maar we zorgen zo goed voor onze dorst. Maar eerlijk gezegd, kan je van water een waterbuik krijgen? En ligt mijn dorst ergens anders? Mijn dorst lag ergens anders. Ik wist niet hoe ik moest leven. Is dat jouw vraag? Is dat uw vraag van dit moment? Hoe moet ik met de dingen leven? Hoe kan dat geloof, wat bij mijn ouders best werkt natuurlijk, hoe kan dat van mezelf zijn? Hoe kan mijn geloof, hoe draagt me dat door alles heen? En we drinken ons een waterbuik. Als je echt dorst hebt, echt gesport hebt, dan is het te weinig wat je drinkt. Maar lest het nou? En ik heb ontdekt, en velen met mij, en ik zeg het u vanmorgen, de dorst van uw hart, lest niet met buitenkant water. Maar zoals je water naar binnen dringt en het in je systeem komt en je dorst lest, zo heeft God voor de leegte in je leven, voor de dorst. Nou, wat is de zin van alles? Waar leef ik voor? Nou ben ik tussen 600 man in de dienst en ik voel me zo eenzaam, want niemand zegt wat tegen me. En al die zaken meer meespelend, hè, want we zijn mens. Maar wat lest uw geestelijke dorst? Dan kom ik maar bij één zaak terecht. Dan kom ik niet bij mijn mobieltje. Ik zie het, dat hebben wij in de klas verboden. Geen mobiel aan, niet bij je. Als je hem bij hebt, mag die niet aan, als ben je hem half jaar kwijt. Of 6 weken, weet ik veel. Maar je ziet, als je hem op de bank slaat te liggen, op tafeltje, dan wordt er wel geluisterd, maar met een half oor. Of misschien maar met een kwart, want de rest zit bij, stel dat er een sms'je komt. Wat is er dan allemaal te zeggen? Wat is er dan in vredesnaam allemaal tegen elkaar te zeggen? Dat je zo'n geldverslindend vreemd apparaat bij je hebt. Want wat is er heerlijker dan buiten lopen in de stilte of in zo'n lekkere westerstorm en gewoon die bladeren, of nee, die bladeren niet, maar die wind te horen pakken. Die wind te voelen. Die dat water te zien rimpelen. Die vogels te zien weggeschoten worden bijna. Gewoon die lucht open te zien gaan en die sterren zien schitteren nadat het even daarvoor gesneeuwd had. Wat is er heerlijker dan te luisteren naar wat je om je heen hoort, aan de natuur. Er is iets anders mobiel geworden. Want dat vreemde mobieltje houdt mensen weg van de zaken waar het werkelijk om gaat. Maar er is een ander mobiel geworden. Er is iemand mobiel geworden. Die heeft zijn zoon naar de wereld gestuurd. En die zoon van God, die wij mogen noemen Jezus, die in zijn naam laat zien wie Vader is. Redder is God. Die we mogen noemen met Paulus. Omdat hij zit ter rechter van Vader. Christus Jezus. Christus Jezus is de mobiel geworden liefde van Vader.
Als het om beweging gaat, dan is dat beweging. Dan is dat wat moest bewegen. Dat is wat God heeft neergezet. Zijn zoon. En nou is de vraag naar u, en de vraag naar mij, en de vraag naar een ieder die kijkt en luistert en hiermee bezig is. Wat doe je nou met datgene, wat mijn liefde? Ik heb een liefde voor je neergezet. Ik heb alles voor je neergezet wat ik had. Ik heb het liefste geofferd wat ik had. En dan ontdek je, lezend in Gods woord, hoef je helemaal niet zo super geleerd voor te zijn. Maar een hart dat dorst heeft, wil weten wat er staat. En dan kom je bij geloof. Dan zou je bij geloof een heleboel dingen kunnen zeggen. En in een heleboel kringen wordt ook nog gezegd, dat is iets wat jij eerst moet doen om. Nee, absoluut niet. Als ik praat over geloof, dan bedoel ik in de allereerste plaats het geloof van de Zoon van God. Die geloofde. Die ging de weg. En liet in zijn houding zien, in zijn leven zien, wat geloven betekende. En dan ben ik gelijk dicht bij u. Want geloven, als je dat nakijkt in alle dingen die we met elkaar kunnen bekijken, dan heeft geloof te maken ook met trouw. Dat heeft geloof te maken met vertrouwen. Als er één zijn vader vertrouwde, dan was dat de zoon wel. De zoon vertrouwde vader dat de weg die hij gaan moest bij vader bekend was. En dat hij daar zou komen waar hij zou moeten zijn. En waar u en ik aan mogen geloven, dat is aan dat geloof van hem, van Christus Jezus, van de zoon van God. En geloven betekent dus niet alleen maar, of niet, betekent ook wat dingen weten, tuurlijk. Kennis hebben van zaken. Kennis hebben van het woord van God. Geloven betekent ten diepste beseffen dat er één was die vader vertrouwde. En zoals de zoon zijn vader vertrouwde en de weg ging die hij hem liet gaan. Zo mogen u en ik in datzelfde vertrouwen als de zoon had in zijn vader. Op diezelfde vader die liefde is vertrouwen. Trouw zijn. Geloven. Vertrouwen. Zijn dingen die met elkaar te maken hebben. We mogen geloven, u en ik. In datgene wat er is gebeurd. Als een nu geldende realiteit. Wat vader deed met de zoon. In hem, zegt apostel Paulus. Zijt ook gij mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. En dat is wat u en mij ten deel valt. Het gaat om de mobiliteit, om de werkzaamheid van God ten diepste. We mogen weten dat Christus opgewekt is. En wij mogen geestelijk daarmee rekenen als een zaak in ons leven nu. Tuurlijk. We mogen weten dat wat hij ons als geestelijk bezit gegeven heeft. En wat we koesteren, wat we bestuderen, wat we willen weten. Dat al datgene wat hij ons heeft toegezegd, straks heerlijke werkelijkheid zal worden. En ik weet dat mijn leven, dat ons leven, verborgen is met Christus in God. En ik weet ook, dan heb ik het over de werking van God, hè? Geloof door de werking van God. Dan weet ik ook dat als hij geopenbaard wordt, dan bedoel ik de zoon. Dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan praat ik over het geloofsgoed van de gemeente die het lichaam van Christus is. En misschien zegt u op dit moment, hey, wacht even, die schakeling maak ik niet mee. Maar ik doe hem bewust, niet om u af te schrikken, maar om u te laten zien welke schriftuurlijke grond erachter zit. Als ik praat over geloof, dan is dat niet het keurig uit mijn hoofd kunnen opbrabbelen wat de catechismus leert of wat de traditie zegt. Of misschien wel keurig wat het woord zegt. Maar geloof is iets wat God heeft gewerkt in mijn leven. God heeft zijn woord neergelegd in uw en mijn leven. Zijn uitspraken, die woorden van geloof en van de ideale leer. Als je hier zou zitten en je zit er met je buitenkant, vertrek dan. Als je hier zit en je hebt je hart opengezet. In de zin van, praat maar tegen me aan. Laat het maar komen. Geef me die uitspraken van God maar. Laat het maar in mijn systeem komen. Dan bid ik daarbij dat God niet alleen het in je oren laat komen. Dat je het overweegt in je verstandelijke systemen. Maar dat het ook gaat zakken. En dat je zegt, ja, ik geloof dat wat hij in de Zoon gedaan heeft, voor alle geld, dus voor mij ook. Ik geloof dat God in een machtig plan zaken aan het uitwerken is. Mijn dorst gaat over. In de zin van die geestelijke dorst, die leegte in mijn leven, dat niet weten waartoe en hoe. Daar krijg ik een beetje zicht op. Het is God die het uitwerkt in mijn leven. Je wordt niet wijs van sms. Je wordt niet wijs van dat stomme mobieltje. Wat ze ons ook allemaal suggereren is allemaal reclamekwatsch. Sorry voor sommigen die in die branche hun brood verdienen. Maar er is maar één zaak die geldt. Zo is het geloof door het horen. En het horen door het woord van Christus. Als ik het heb over het woord van Christus, dan denk ik aan Christus die het woord is. Aan de zaken die u en ik mogen weten. Dat is niet zomaar wat woorden, dat is dat levende en levendmakende woord van God. Dat woord moet je innemen. En zoals water dan in je interne systeem komt en daar dorstlessend werkt en noem alles maar op, zo is daar de dorst die ik heb naar God. Te weten wat er staat. Te geloven wat er staat. En dan zie ik bij alle zaken, als je praat over geloof, dan denk ik, ja, als je kijkt naar het Grieks, en ik bedoel dat niet om mee te showen, want absoluut niet, maar dan zit je in je stoel en je bereidt je voor en je valt van verbazing achterover tegen de zitting aan, je denkt, hoe is het mogelijk? Want als het gaat om geloof, dan is het ten diepste, als je kijkt in het Grieks wat er staat, naar het werkwoord geloven, dan zie je dat er in bepaalde schriftgedeeltes heel duidelijk staat, en ik zoek het u even op, gerechtigheid Gods hebben we het dan over. Romeinen 3 vers 22. Door het geloof van Jezus Christus, hoort u het? Het is door zijn geloof. Naar binnen in alle gelovigen. Naar binnen in alle gelovigen. Er staat een Grieks woordje. En daar draait het nou precies om. Want wat is nou geloven? Ah, ja, God wekt het. God, het is Gods geschenk in mijn leven. Het is gaan zien dat hij centraal staat. Het is gezien dat zijn liefde en alles wat hij te geven heeft zich samenbalt in die zoon. Dat is de mobiel geworden liefde van God. En dan zie ik dat in het Grieks een woordje er staat, wat me ineens laat beseffen hoe het zit. Romeinen 3 vers 22. Het is door het geloof van Jezus Christus naar binnen in alle gelovigen. Waarom staat dat er nou? Omdat dat Griekse woordje iets wil zeggen. Dan kom je heel nauw, heel innig. Je komt dan in levende gemeenschap. Je komt dan naar binnen in zaken die je dorstlessen, die je leven op orde brengen. Het is gemeenschap met ergens in zijn, waar ik dat krijg aangereikt wat mijn dorst lest. Waarin ik dat krijg aangereikt wat me op poten zet. Waarin ik dat krijg wat me richting geeft in mijn leven. Mensen mieren zo over het verleden. En soms is het zo begrijpelijk, want heel veel van nu wordt bepaald door gisteren. Maar wat geeft God ons niet aan toekomst? En dan is er nog zo'n Grieks woord, en die teksten geef ik u wel een keertje. U kunt eigenlijk een uitreikseltje meenemen. Dan is er nog zo'n Grieks woord, dat is ook zo prachtig. Wat is nou geloven? En dat krijg je weer beweging. Dan krijg je weer, het wordt mobiel. Het zet een mens in beweging. Het zet een hart in beweging. En wat doet dat? Wat doet geloof dan met dat hart? Wat is dan die beweging? Die is altijd dichter bij iemand. En dat vind ik het mooiste wat er is. Geloven is een beweging die u en mij in de nabijheid van iemand brengt. En dan iemand met een hoofdletter. Geloven is iets wat God uitwerkt in mijn leven, wat me in beweging zet en wat me brengt. Wat me brengt bij de Zoon. Wat me brengt door de Zoon bij de God en Vader van die Zoon. Die ook onze God en Vader zijn wil, die mijn God en Vader zijn wil. Geloven is een zaak die we goed moeten ons realiseren. Ik heb maar één ding. Ik wil het woord kennen. Ik heb maar één ding van hou nou eens een keer je mond en laat me luisteren. Al dat gedruis van die wereld wat we opzoeken, afzetten. En je openzetten en luisteren naar wat God te zeggen heeft. Geloof is niet iets wat je kunt verdienen als mens. Waarmee je rechtvaardiging kunt verdienen. Maar geloof is het kanaal waardoor genade in ons leven gaat opereren. Geloof is het kanaal dat ons doet beseffen, niet ik, maar hij. Om niet gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. De mooiste dingen zijn geschreven. Het harte antwoord is gegeven. En ik kom dat dan tegen bij Paulus. Ik kom dat harte antwoord tegen dat me rust geeft en in de vrede zet. Bij Paulus, met name bijvoorbeeld in zijn Korinthebrief. Bij name vooral in zijn Romeinenbrief. We zitten hier met individueel geloof, ja natuurlijk. En dat wat hij schenkt, dat gaat werken in ons leven, tuurlijk. En dat vernieuwt onze denkzin, natuurlijk. Maar hoe dan? Door te luisteren. Door met die woorden van God bezig te zijn. Door te horen wat er staat. Waar is nou Paulus mee bezig? In de Thessalonicenzen. En noem maar op. Hij is constant bezig met het voltooien. Het aangeven aan u en mij wat er aan ons geloof ontbreekt. En die Thessalonicenzen wisten niet hoe het zat. Die moesten horen over de Heer tegemoet in de lucht. De Romeinen moesten horen over rechtvaardiging. En de Korinthen moesten horen over verzoening. En in de Efezebrief moest Paulus naar de gemeente die het lichaam van Christus is, de zaken duidelijk maken die te maken hadden met het Efeze geheimenis, dat hemelse lotdeel. En dan ben ik precies terug bij de tekst, want ik heb nog 3 minuten. Ik heb het idee dat ik net begonnen ben. Dat hemelse lotdeel wat God ons toezegt, heeft u daar eens over nagedacht? Dat hemels lotdeel, dat is dadelijk met de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan bij hem in de hemelse gewesten al die zaken tonen die God van een sterveling heeft gemaakt. Naast al die zaken, geeft hij dat wat we weten moeten hier. Geloven is nooit ik in mijn eentje gericht op God, klaar. Daar begint het wel mee, met God die mijn hart openlegt voor hem en me toespreekt en wekt. Dat gaat leven in mijn leven. Maar het is ook iets wat werkt naar elkaar toe. Wat naar elkaar toe werkt, zoals we hier zitten. Geloven blijkt uit de manier waarop we met elkaar omgaan. En dat is wat Paulus doet. Hij wil voltooien aan wat er aan uw geloof ontbreekt. Ik heb de afgelopen week ontdekt, omdat ik me moest voorbereiden, heerlijk, wat er in mijn geloof ontbreekt. Je bent stil als je het ziet. Je bent blij dat je het mag lezen. Je bent blij dat je dat bindend mag voorbereiden om het tegen u te zeggen. Maar ik denk, wat is nou de waarde in uw leven? Waar grijpt u naar als het niet lekker loopt? Waar grijpt u naar als er moeite zijn? En de moeite zijn er. Ik wil ze gewoon niet noemen, want dan ben ik nog een uur bezig. Maar die moeite zijn er. Een kind dat dwars ligt. Een huwelijk van een kind dat ons te boven gaat. Een relatie die niet werkt. Zaken die pijn doen omdat het leidt tot dood. Onmogelijkheid in situaties waarin psychisch en lichamelijk geleden wordt. Al dat verdriet wat in ons hart kleeft. Al die zaken waarin we worstelend mee bij hem komen en aan hem wijsheid vragen. Heb je dan behoefte aan het geklep van je buurvrouw? Alsjeblieft. Ik heb ontdekt dat er maar één zaak werkt. Dat wil ik opnemen. Dat is dat langschild van het geloof waar het wat ik voor me neer wil zetten. Er werkt maar één ding. Er werkt maar één ding. Als u problemen hebt, dan verwacht u niet dat ik tegen u zeg, komt wel goed jochie. Hou vol meisie. Om het even plat Rotterdams te zeggen. U heeft geen behoefte aan mij. U heeft alleen maar behoefte aan wat zegt God. Wat vertroost me in mijn ellende? Wat draagt me in mijn problemen? Wat geeft me uitzicht? Wat doet de nevel van de twijfel?
Gevangen. Met die bekende soldaat naast hem van die wapenrusting. En die Paulus, die vraagt aan Timotheus in zijn tweede brief, waarvan wij denken dat het zijn laatste brief is geweest. Dan zegt hij, als je komt, breng dan twee dingen voor me mee, behalve die mantel. Maar breng dan twee dingen voor me mee. Hij noemt het letterlijk de boeken, maar vooral de perkamenten. En dan denk ik bij die boeken aan papieren rollen. Ik denk misschien wel aan kopieën van zijn eigen brieven of aantekeningen over uitspraken van onze Heer. Dat soort zaken. En bij de perkamenten denk ik aan datgene waar men op schreef om dingen die kostbaar waren te bewaken. Te bewaren. Mee te kunnen. Waar vroeg Paulus nou om in zijn ellende? Aantekeningen, even zo hè. Waar vraagt u nou om als het niet goed loopt? Als er verdriet is? Als er pijn is? Als er nood is? Waar vraagt u dan om? Niet om een bemoedigend woord van een mens, maar om het dragende woord van God. Paulus vraagt, breng die boeken mee. Breng die papierrollen mee. Maar vooral de perkamenten, die wil ik ook. Paulus vroeg naar, breng dat mee wat me draagt. Breng dat mee wat me weer bewust maakt van de zaken van God. Is dat ook uw wens, ook uw gebed? Ik wil weten wat God zegt. Ik wil vertroost worden met datgene wat God zegt. Ik ben me zo bewust bij alles wat er is, dat ik het van hem moet verwachten. Alleen de woorden van God brengen ons dat bij wat nodig is om te kunnen blijven staan. En dan kiest Paulus in alles wat hij zegt, kiest hij voor dat herkenbare beeld van dat langschild. Dat langschild van het geloof. En eigenlijk, wat betekent dat nou? Paulus bedoelt eigenlijk, breid je geloof uit. Besef hoe zaken zitten. Voed jezelf met de dingen die ik je geef. Drink. Maar dan dat dorstlessende, levende woord van God. Dat vredebrengende, krachtgevende. Noem al die zaken maar. Bewust worden van hem. Bewust worden van wie jij bent in zijn ogen. Bewust worden wie God is. Die zegt in de psalm dat hij een schild des heils wil zijn. Die tegen Abraham zegt in Genesis 15, vrees niet, ik ben uw schild. God wil een schild zijn voor zijn volk. En die God die een schild wil zijn voor zijn volk, zet in ons leven neer. Geeft om op te nemen, om misschien moeite voor te doen, maar om voortdurend betekent het woord op te nemen en voor je neer te zetten. Want je kan er helemaal achter schuilen. Dat langschild van het geloof. En misschien mag dat langschild dan in uw en mijn leven gaan functioneren. Wordt mijn leven, wordt ons leven, wordt het gemeenteleven. Wat zeg ik nou toch allemaal? Dienstbetoon aan God. Want geloven is een beweging van God uit naar mijn hart toe. Waarin die geloof wekt. En waarin geloven betekent, ik wil met hem verbonden zijn. Zo dicht mogelijk. Ik wil
nabij hem komen. Ik wil van God zijn in de dingen die ik zeg, in de dingen die ik doe. Ik wil een leven leiden. Dat is tot eer van hem. Geloven heeft alles te maken met horen. En als je gaat horen, God je daarvoor het diepe hart opent, voor dat horen, dan komt daar iets heel directs uit voort. Horen leidt tot gehoorzamen. Dat is het conflict in een gezin, waar een kind zegt, ik hoor je wel, maar van die moeder zegt, maar je luistert niet. Snap je? Even dat conflict. En dan gaat er een deur aan of zo, die dingen gebeuren, of niet. Misschien heeft u vloerbedekking op de trap, waardoor het niet zo hard klinkt. Kan ook. Maar geloven is horen. En gehoor geven. Gehoorzamen. Ik denk dat dat heel duidelijk is. En waarom zou nou in ons leven op dit moment door de apostel worden neergezet dat langschild van het geloof? Zo'n twee stukken hout met leer bedekt waar je als soldaat helemaal achter kon staan. Nat gehouden leer aan de buitenkant. Denkt u maar aan de associatie die erachter zit. Er moest er één sterven om dat leer van dat schild te gaan bedekken. Om met dat leer dat schild te bedekken. Er moest er één sterven voor u en voor mij. En dan zijn we daar achter dat langschild van het geloof. Wat dat betreft denk ik wel eens, zouden we het snappen? Zouden we ten diepste begrijpen hoe het zit? Ik sta een aantekening te zoeken die ik niet kan vinden. Wat dat met voetballen te maken, zal het niet belangrijk zijn, hè? Dat soort zaken. Daar sta je achter die grote deur van het geloof. Want het woord deur zit erachter. En daar sta je dan. En wat doet nou die deur? Wat doet nou dat langschild? Wat doet nou dat geloof in je leven? Dat dooft de vurige pijlen. Want er is een slimmerd die er constant op uit is om je op je verkeerde been te zetten. Die gaat eerst eens tegen je zeggen, heb je twee voeten? Goed zo. Heb je er één? Ja hoor, ik heb er één. En als één zetje, lig je om. Het is zo simpel. Hij is zo doorzichtig als... Nee, misschien niet. Maar ik denk dat we heel scherp moeten weten hoe het zit. Als we ons beschermd willen weten. Niet getroffen willen worden door de vurige pijlen die de tegenstander afschiet. Dan mag u zich beschermen achter het langschild van het geloof. Achter uw geloof. En die tegenstander is er constant op uit om door allerlei lagen en listen u te pakken te nemen. Dwaalleer, laster, vervolging, roddel, verderfelijk handelen, twijfel, noem al die zaken maar op. Hup, daar komt weer zo'n pijl. En weet je wat nou het wonderlijke is? Dat als je af en toe eens even om dat schild zou kijken als gelovige. Je houdt het wel nat, hè? In de zin van, je bidt wel, hè? Je laat je wel leiden door de geest, hè? Dan zie je, hé, allemaal gedoofde pijlen. Hup, ga er gauw weer achter, ik zie dat het serieus is. Je kan ook zeggen, ik ga eens proberen of er wel een pijl komt. Ja, jij weet het. Dat soort zaken. Het langschild van het geloof. In alles wat Paulus ons geeft. In alles wat er is. Beseffen hemels lotdeel. Dan is er ook logisch een hemels conflict. Dan zijn er die machten en krachten die aangestuurd door de tegenstander u proberen te... Juist. En daarom geeft God ons een schild. Want zonder hemels lotdeel zou er geen hemels conflict zijn. En ik denk dat dat het is. Het is om ons te beschermen. En ik denk dat het stomste is wat een elftal kan doen. Ik heb hem gevonden. Het stomste wat een elftal kan doen is niet verdedigen. Je hebt van die teams, dat schijnt Nederlands te zijn, vooruit voetballen, doelpunten scoren. En vergeet dat er iemand gedekt moet worden die in zijn doel staat. En daar komen ze links en rechts in. En dan is Nederland uitgeschakeld. Toch terecht als je zo voetbalt. Als je tactiek niet deugt, word je uitgeschakeld. En God zegt, verdedigen. Ga nou staan achter je langschild van het geloof. Ga nou staan achter dat wat je mag weten van mij. Speel op de verdediging. Want meer hoef je niet te doen. Je bent er niet als gemeente die het lichaam van Christus is om de aanval te zoeken. Gelovigen hebben niet de aanval te zoeken, maar te staan op de plek die God ze neerzet en te weerstaan. Als u uw Efezebrief leest, dan ga ik eindigen. Dan ziet u de eerste drie hoofdstukken, kom je met je hoofd in de wolken, zou je bijna zeggen. Met je hoofd in de hemel terecht. Dat is wat God ons toezegt in de toekomst. En in hoofdstukken 4 tot en met 6 zet u ons met alle drie die hoofdstukken stevig op allebei onze voeten op aarde. Onze zegen is boven. Ja, onze strijd beneden. En die kan je niet van elkaar scheiden. Hem brengen we de lof om alle zaken die er zijn. En we wandelen met de zegeningen die we van hem hebben. Hier op aarde, te midden van alle zaken die er zijn. En ik weet één ding. Ik weet dat er niets is. Dat heeft Paulus me geleerd. Er is niets tussen God en mij. Wat er was, heeft hij de zoon weggeschoven, zou je kunnen zeggen. Maar er is nog zoveel wat er tussen ons ligt. Tussen mensen ligt. En daar komt straks de Bijma voor. Die plek waar God dat soort zaken uitzeeft. We zijn gerechtvaardigd voor God door het werk van Christus. En daar mogen we al die zaken die we hebben uitgewerkt. Al onze eigen werken met betrekking tot mensen, zou je mogen zeggen. Daar komt God mee tot zijn doel. En voor die tijd. Het is zo'n simpel feit. Voor die tijd is het dus aan ons geen oordeel om te vellen. Ik kan niet achter, ik zie u handelen wel. En ik kan daar een bepaald motief achter vermoeden. En een hart zien wat betekent. Maar ik weet niet ten diepste wat er in uw hart speelt. Dat weet er maar één, gelukkig. Dat is Vader. En ik denk dat dat de zaken zijn die er moeten zijn. Die wapenrusting die God ons geeft, is er om dagelijks te dragen. Is om dagelijks voor te bidden. Vader, mag ik datgene doen? Mag ik datgene dragen wat u me gedragen geeft? Want één ding, in eigen kracht kan ik het niet. En die pijlen, ik hoor ze wel, maar ik hoor ook gelijk daarna, het sist op die natte huid van het langschild van het geloof. Wat dacht u van Paulus? Aan het eind van zijn leven hadden alle ecclesia's in Azië hem verlaten. Dat was een regen van vurige pijlen. Wat zegt Paulus? Breng die boeken mee. En vooral de perkamenten. Hij beschermde zich achter het langschild van zijn geloof. Hij wist wat hij die gemeentes geleerd had. En vooral, hij geloofde zelf. Hij wist wie er achter hen stond. En ik denk dat met alle zaken die ik u heb willen proberen duidelijk te maken. U hebt een schild. Een lang schild. Je kan er met je volledige persoon achter staan. En Paulus hanteert dat beeld om uw geloof duidelijk te maken. Dat hij wekt in uw hart. Dat individuele geloof dat u hebt. En wat u voedt met datgene wat er staat geschreven. En ons geloof is wat hij ons hart heeft gelegd in de praktijk. En als dat werkt in de praktijk, dan betekent dat dat hij de lof en de eer krijgt. Het is ten diepste en in alles en altijd en steeds zijn handelen in uw en mijn leven. En ik ben blij dat de dorst in mijn leven telkens weer wordt gelest door datgene wat hij in mijn leven neerlegt. Ik heb één ding geleerd met Abraham, en daarom kiest Paulus hem ook, maar één ding geleerd met Abraham. Dat het gaat niet om menselijk kunnen en om menselijke kracht. Het gaat ten diepste, als wij verbroken zijn, werkt God ten volle. Dat ik mijn gebed van elke dag, Vader, mag het zo zijn. Dat in mijn zwakte uw kracht werkt. Mag het zo zijn dat u het doet in mijn leven. En mag ik dan alleen maar zijn dat simpele instrument in uw hand. Niet mijn kracht, gelukkig, maar uw kracht in mij. Dan eindigt het toch met hem, die boven alles kan doen, oneindig veel meer dan wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid. Amen.